De kerkraad deelt u het volgende mee. Morgen is er geen catechisatie. Alle jongeren van 16 plus zijn vanavond na de dienst welkom in de pastorie. En volgende week zondag de jongeren van 12 tot en met 16. Die zijn na de avonddienst welkom. En ben je 16, dan mag je zelf kiezen of vanavond of volgende week. Aanstaande zaterdag is de jaarlijkse verspreiding van de kerstfolder. De start is om 9:30 vanuit Vita Nova. U bent van harte uitgenodigd om hieraan mee te helpen. Volgende week zondag hoopt ons voor te gaan dominee A. Voorwinden. De middagdienst begint dan om 3:00. De collecten zijn voor de kerk en voor de kerkelijke kassen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, Psalm 66, daarvan het tweede en het derde vers. Alt aardrijk smee ik u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan, gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan. En ook het derde, God baande door de woeste baren en brede stromen voor ons een pad. Dus 66, 2 en 3 en verschillende onderdelen uit deze psalm vind je ook terug in de schriftlezing, in de preek ook. Met andere, onder andere het pad dat de Heere baant en gebaand heeft. 66, 2 en 3. stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 60, het tweede vers. Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien door uw gestrenge wraak. En wat er verder volgt, Psalm 60, vers 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En de samenvatting luidt als volgt: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
De schriftlezing vindt u opnieuw in Jesaja 11. In de voorbereidingsdienst stonden we stil bij vers 1. Tijdens de bediening van het heilige avondmaal vers 10. Daarna de versen 6 tot en met 9. En deze keer willen we luisteren naar de prediking vanuit 11 tot en met 16. Dus 11 tot en met 16, dat vormt ook de tekst voor de preek. We lezen Gods woord. Want er zal een rijsje voortkomen uit de afgouwen tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. En met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lenderen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijner lenderen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard bij de geitenbok nederliggen. Het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen tezamen nederliggen. En de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en zijn rust zal heerlijk zijn. Want het zal geschieden te dien dagen dat de Heere ten andere male zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel van zijn volk, het welk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte en van Patros en van Moreland en van Elam en van Sinear en van Hamat en van de eilanden der zee. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen. En hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden van het aardrijk. En de nijd van Efraïm zal wegwijken en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benijden en Juda zal Efraïm niet benauwen. Maar ze zullen de Filistijnen op de schouder vliegen tegen het westen. En ze zullen tezamen die van het oosten beroven. Aan Edom en Moab zullen zij hun handen slaan. En de kinderen Ammons zullen hun gehoorzaam zijn. Ook zal de Heere de Inham der zee van Egypte verbannen. En hij zal zijn hand bewegen tegen de rivier door de sterkte van zijn wind. En hij zal dezelfde slaan in de zeven stromen. En hij zal maken dat men met schoenen daardoor zal gaan. En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel van zijn volk. Dat overgebleven zal zijn van Asser, gelijk als Israël geschiedde ten dagen toen het uit Egypteland optoog. Tot zover de schriftlezing. We willen de Heer bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we denken aan zuster Mieneke van der Kolk. Ze is afgelopen woensdag geopereerd. Ze verblijft nog in het ziekenhuis. De ingreep was heel complex. En de uitslagen zullen deze week ook volgen. We willen haar aan de Heer opdragen. We denken ook aan onze broeder Loy die vandaag thuis mag zijn. En later weer naar de fontein moet. We doen dankzegging voor en met het bruidspaar, Matthias en Meline. Dankzegging ook voor Leendert en Margreet Landman, die 25 jaar in de huwelijksband verbonden mochten zijn. En voor Willem en Pita Zoeterwij, hun 45-jarig huwelijksjubileum mochten gedenken. We danken ook voor Thomas Kiewiet. Hij is deze week geopereerd en die operatie is zeer voorspoedig gegaan. Het is nog wel wachten op de uitslagen, maar het mag wel heel goed gaan. En er is grote dankbaarheid. Thomas mag vanmorgen ook weer naar huis. Zullen we de Heere zoeken in het gebed? O Heere, U die in Christus een genadige en barmhartige Vader bent. In Christus die voor ons heeft genoeg gedaan, zoals de berijming van het Onze Vader ons voorhoudt. We mogen U nederig aanroepen. In het besef van onze onwaardigheid, maar ook met vrijmoedigheid, omdat aan alle voorwaarden, omdat aan alle verplichtingen is voldaan. Niet door ons, maar door uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Er is toegang bij u. Heere, wat een wonder. We hebben u de rug toegekeerd. We hebben u verlaten. We hebben het leven hier op aarde gezocht in plaats van boven bij u in de hemel. En toch, u bent de mens achterna gekomen. En u komt ons achterna. U hebt uw handen uitgestrekt de ganse dag tot een tegenstrevend volk. Zo staat er in Jesaja. En dat geldt nog steeds. Uw handen uitgestrekt in genade tot Israël. Maar ook tot ons als gemeente. O Heere, mogen we het zien en mogen we ervoor vallen. Wil onze ogen toch openen en ons hart toch neigen om die hand te vatten en om toe te gaan tot uw genadetroon met vrijmoedigheid, met onze zorgen en zonden en vragen, met onze onmogelijkheden, maar ook met onze verlangens. Ach Heere, zo komen we tot u in besef van het grote voorrecht dat dat kan. En we danken uw naam daar eerbiedig voor. Heere, zoudt u ons uw zegen willen geven. U kent ons hart. U weet wie we zijn. U weet hoe we naar de kerk zijn gekomen. Met welke gedachten. Met welke vragen. Met welke verlangens. U weet wat ons gebed was toen we naar uw huis gingen. Het persoonlijk gebed in de binnenkamer. En Heere, nou willen we u vragen. Zoudt u als die grote hoorder van het gebed, die gebeden ook willen horen, Heere. En aan uw wil, daar ontbreekt het niet aan. Geef, Heere, dat we opmerkzaam mogen zijn, opdat we uw antwoorden ook mogen verstaan. Ja, Heere, en wilt u doen wat die dichter bad. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Dat we het mogen weten, gekocht te zijn en betaald te zijn met het dierbare bloed van de Heere Jezus. Dat we verder geleid mogen worden op de weg met u. Dat we vertroost mogen worden in het leven met u. Ja, Heere, of ook vermaand, dat kan ook. Wilt u alles geven wat nodig is, opdat het beeld van u in ons steeds meer zichtbaar mag worden. En als dat beeld nog helemaal kapot is, Heere, omdat er nog geen nieuw leven is gekomen, opdat er nog geen geloof en hoop en liefde in ons hart is, zoudt u dat willen werken? Zoudt u ons willen verlossen van het onbekeerd zijn? Zoudt u ons willen verlossen van de aardsgerichtheid, van onverschilligheid wellicht? Ach Heere, u kunt toch het allerhardste hart verbreken. U bent toch die God die de doden levend maakt. En die hen laat horen de stem van de Zoon van God. Ach, zoudt u dat willen doen vanmorgen hier in uw huis. Maar ook thuis als we meeluisteren. Misschien wel als we aan de avond van het leven gekomen zijn. En we nog steeds zo in het donker leven. En in het onzekere. Ach, Heere, zoudt u het licht willen maken. U hebt het toch gezegd. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Het licht gaat niet alleen op, maar ook de ogen gaan open. Het hart, Heere, zou u het willen werken. Uw hand, we hebben daarvan gelezen, Heere. Die kan het doen en die zal het doen. En daar bidden we om. Wil zo heerlijk werken, ook in het hart van jongeren, van kinderen. Geef, Heere, dat de prediking ook duidelijk en begrijpelijk mag zijn. Als de stof niet zo heel gemakkelijk is, we hebben het gelezen. We bidden, Heere, zou u toch zo willen maken dat we mogen verstaan wat u toch tegen ons te zeggen hebt. Open niet alleen ons verstand, maar ook dan ons hart, Heere. En zou u zo wonderen willen doen. We bidden, Heere, voor elkaar. U kent ons. U weet niet alleen van de geestelijke vragen die we meegenomen hebben, maar ook van moeite en zorg, van verdriet, van spanningen, van onrust, van depressie. Heere, u weet ervan, de moedeloosheid die ons in de greep kan hebben en houden. De zorgen om kinderen, klein en achterkleinkinderen. Heere, u weet van ieder van ons alles. En Heere, we brengen ook alles bij u. En we leggen elkaar en we leggen de namen van die kinderen en kleinkinderen in uw handen. Heere, wilt u zich ontfermen en wilt u uw genade geven. Heere, wilt u daar zijn waar ziekte en zorg is. Zoudt u ook herstel willen geven en nieuwe kracht. Maar bovenal, Heere, dat uw genade ons genoeg mag zijn. Wilt u dat toch werken? We bidden voor het ongeboren leven in de gemeente. Wilt u daarvoor zorgen? Wilt u dat dragen? En geef ook moed en kracht om dat te dragen. En ja, Heere, u weet ook van pijn en verdriet vanwege het uitblijven van de kinderzegen. Mag het ons bij u brengen en op u werpen. En dat uw genade ook dan genoeg mag zijn. En leer ons maar tevreden te zijn. Zoals Paulus tevreden was met hetgeen hij was in u en door u. En tegelijk, Heere, dat verlangen, dat kan zo sterk zijn. En dat verdriet kan zo scherp zijn. We leggen het neer bij u. Ja, Heere, zo bidden we ook voor diegenen die we bij namen genoemd hebben. En dan bidden we u voor onze zuster Mieneke van der Kolk, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. Heere, u weet van de operatie die er geweest is, dat het niet gemakkelijk ging. En dat ze nu nog steeds in het ziekenhuis ligt. Dat er spanning is. Hoe zal het gaan? Wat zal de uitslag zijn? Heere, u weet ook wat dat met haar en met Leonard doet. En we bidden, Heere, wilt u zich over hen beiden ontfermen. En wilt u hen verblijden door uw genade. Maar geef hen ook, Heere, dat ze in dit alles ook mogen zien op u. Op die heilbanier waar we van zongen. Op het kruis van de Heere Jezus Christus. Heere, opdat dat toch het meest en het hoogst mag zijn. Heere, zoudt u willen geven dat ze ook spoedig weer naar huis mag. En zoudt u dan ook willen zorgen als ze thuis is. Ja, Heere, geef hulp en kracht en alles wat nodig is. Heere, we danken u voor de twee huwelijksjubilea die er waren in de afgelopen week. We danken u voor hem met Leendert en Margreet. En voor hem met Willem en Pieta. 25 en 45 jaar. Door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden. Heere, u gaf dat. U schonk de liefde. U schonk de kracht. U schonk het om elkaar ook te dienen. Door de liefde. U schonk de trouw. Heere, en als we dan onszelf op de borst moeten slaan. Nee, dat kan niemand van ons. Het is van u en het is door u. En Heere, we danken u met hen en we bidden ook voor hen. Of u hen ook bij de voordeur samen met kinderen en kleinkinderen wil zegenen. Heere, dat het nageslacht u dienen mag. En dat ze getuigen van mogen zijn. Ja, Heere, zoudt u zo willen wonen en werken ook in dat gezin, in die gezinnen. En Heere, dan bidden we ook voor diegenen die zo'n jubileum niet hebben meegemaakt en nooit mee zullen maken, omdat geliefden zijn overleden of omdat het huwelijk is stuk gelopen. Heere, u weet wat dat betekent. U weet hoezeer dat doet. Heere, en we leggen ook dat bij u neer. Wilt u zich ontfermen, ook dan, in die situatie. En Heere, zegent u allen die getrouwd zijn. Geef ootmoed, en liefde, en trouw, en zelfverloochening. En alles wat nodig is voor een goed huwelijk. De vreze des Heeren. En dat zo de kinderen en de kleinkinderen het mogen zien, als die er zijn, wat het betekent om u lief te hebben en om elkaar door de liefde te dienen. Ja, Heere, zo danken we u ook voor en met Thomas, die deze week geopereerd is. Heere, u weet van de spanning die er was en de zorg. De zorg die nog niet weg is, omdat er nog uitslagen verwacht worden. En tegelijk, Heere, u hebt het al zo wel gemaakt. Heere, dan kunnen we alleen maar omhoog zien, in stille verwondering, met zijn ouders en grootouders, het gezin. Heere, mag u de dank en de eer en de lof ontvangen. Tot hiertoe hebt u geholpen, Heere. Wilt u ook verder helpen? En het wonder wat u deed, wilt u het afmaken? Ja, Heere, zegen Thomas. Woon en werk ook in zijn hart. We bidden voor het bruidspaar Matthias en Leline. Dank, Heere, voor wat u ze geschonken hebt, ook in de afgelopen week. Heere, zegen en sterk hen op de weg van het huwelijk. En wilt u datgene wat we baden voor alle huwelijken ook aan hen geven. Ja, Heere, we bidden u voor onze broeder Loy. Dank u wel dat hij thuis mag zijn dit weekend. Gaat u met hem mee, Heere, als hij weer naar de fontein moet. Mag hij verder herstellen, nieuwe kracht en moed van u ontvangen. Zo zijn onze ogen op u, de Heere. Hoor ons bidden, Heere, niet omdat wij het waard zijn, maar uit genade. En mag uw naam verheerlijkt worden. Zegen allen die een taak hebben in deze dienst. Wij bidden het uit genade om Christus wil. Amen. We zingen uit de lofzang van Zacharias, het vierde en het vijfde vers. Dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid. En voor elk die in het duister dwaalt. 4 en 5 van de lofzang van Zacharias. Na de preek zingen we Psalm 89, vers 8. 89, vers 8. Gemeente, stel je voor, je gaat met je gezin op vakantie. De Heer heeft je gezegend met een gezin, met kinderen. Maar vlak voordat je wegrijdt, komen er een aantal brandweermannen naar je toe. Je draait je autoraampje open. Misschien stap je wel uit. En ze zeggen tegen je: een deel van het gezin zullen we uit het autowrak halen. Een deel van het gezin halen we uit het autowrak. Je kunt je voorstellen dat zoiets erin hakt, nietwaar? Autowrak, hoe komt u daarbij en wat bedoelen jullie? Verschrikkelijk, wat gaat er gebeuren? En waarom maar een deel? En wie blijven er dan achter? Zullen er straks gezinsleden ontbreken? Gemeente, het is maar een voorbeeld, hoewel een heftig voorbeeld. En toch, zoiets zou de reactie geweest kunnen zijn toen Jesaja aan het volk van Juda het woord van de Heere doorgaf. Een deel, een overblijfsel, vers 11, zal ik weer verwerven. En voor dat deel, dat overblijfsel, vers 16, zal er een gebaande weg zijn. Volk van Juda, ik zal een deel uit het autowrak van de ballingschap terugbrengen. En dat deel zal mijn volk zijn. Wat betekent dat? En waarom is dat dan zo? Met Gods hulp hopen we dat te zien. Gods volk wordt bijeengebracht. Dat is het thema van de preek. Gods volk wordt bijeengebracht. We letten allereerst op het volk dat bevrijd wordt. Dat is dat deel, dat is dat overblijfsel. In vers 11 en in vers 16 kom je dat belangrijke kernwoord overblijfsel tegen. Dus het volk dat bevrijd wordt. Dat is het eerste. En het tweede, de weg die bereid wordt. De weg die bereid wordt. Daar spreekt dit gedeelte ook van een gebaande weg. En van de hand van God die dat doet. In vers 11 en in vers 15 kom je dat woord hand tegen. De hand van God zorgt voor die bereide weg. Dus Gods volk wordt bijeengebracht. Het volk dat bevrijd wordt. En de weg die bereid wordt. Gemeente, Jesaja 11, daarin ging het niet om een autowrak, maar om een boomwrak. Afgehouwen tronk. Het was een ernstig beeld, een beeld dat sprak van oordeel. God zou de boom van Isaï omhakken vanwege de zonde van het volk. Maar God zei dank, dat was niet het einde. Er zou een koning komen, een reisje uit die afgehouwen tronk. Hij zou wijs en rechtvaardig regeren. Hij zou een koninkrijk hebben, een vrederijk. We hebben er heerlijke dingen over gehoord. Over de wolf en het lam die bij elkaar liggen. Over de mensen die daar wonen. Het zijn de mensen die leerden vragen naar de banier. De aan het kruis opgeven, Heere Jezus. Ja, ook de heidenen, de niet-Joden. We hebben gezien dat die banier zal opgericht worden voor de volken, vers 10. In de prediking van het evangelie. Maar hoe zit het dan met Israël? En hoe zit het dan met Juda? We kunnen ons voorstellen dat Jesaja's hoorders die vraag ook hebben gesteld, nietwaar? Als ik zou zeggen in mijn preek, ja, de mensen van de hervormde kerk die zullen dit meemaken en van de gereformeerde gemeente die zullen dat meemaken straks. Dan zou u zeggen, ja, dat kan, maar hoe zal het nou met onze gemeente gaan? Jesaja, wat gebeurt er met ons? Niet alleen met die heidenen, maar ook met ons, het volk van Juda. Wel, daar gaat Jesaja ook op in. In vers 11, op die dag zal het geschieden, zegt hij, dat de Heere het overblijfsel van zijn volk zal verwerven. En in vers 12, hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. De verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden van de aarde. Niet alleen die 12 stammen, ook de 10 stammen. Een deel van de verdrevenen en een deel van de verstrooiden. Het overblijfsel, de rest. Zoals dat deel uit het wrak gehaald werd. Terug naar huis gebracht. Zo brengt God een deel van zijn volk weer thuis. Ja, dat is allereerst een ernstige boodschap. Het houdt in dat heel dat volk van Juda van huis raakt. Men zal weggevoerd worden. Waarom? Waarom? Als een weerloze prooi, slachtoffer van Babel. Israël is al weggevoerd door de Assyriërs, als dit woord klinkt. Nee, gemeente, niet als weerloze prooi en niet als slachtoffer van de dadendrang van Babel. Als een schuldig volk dat rechtvaardig door God geoordeeld zal worden. Er staat niet voor niets in dit gedeelte. De Heere zal ten andere male zijn hand aanleggen, vers 11. En voor de tweede keer zal de Heere zijn hand gebruiken. Ja, die eerste keer. Je vindt dat in de vorige hoofdstukken van Jesaja, bijvoorbeeld in hoofdstuk 1, vers 25. En daar staat, en ik zal mijn hand tegen u keren. En mijn hand is uitgestrekt. In hoofdstuk 5. Vers 25, dat is die eerste keer dat de Heere zijn hand gebruikt om het volk te oordelen. Er komt een eind aan Gods geduld, aan Gods waarschuwingen. Een eind aan de preken over genade en bekering die er klinken in Israël. Ja, ook nu gemeente, eens is de kerk niet meer nodig, de preekstoel niet meer nodig, de preken zijn niet meer nodig. Als de Heere Jezus terugkomt, als het oordeel plaatsvindt, zoals er een eind gekomen is aan de dreiging voor Juda. Jullie zullen weggevoerd worden, bekeer je toch. Jeruzalem zal verwoest worden, keer terug tot de Heere. Het is gebeurd. De tekst spreekt over verdrevenen, verstrooiden. Dat is ernstig. En tegelijk klinkt daar genade in door. Want God zal zich ontfermen over een deel, een rest, een overblijfsel. Dat Hebreeuwse woord overblijfsel, dat betekent inderdaad het rest, de rest, het overblijfsel wat na een slachtpartij overgebleven is. Nadat de oorlogsmachine van de Babyloniërs over het land gegaan is, nadat Israël is weggevoerd. Een rest. Over hen zal God zich ontfermen. En hij zal het overblijfsel verwerven, staat er. Dat woord dat betekent zoiets als kopen, loskopen. Met het doel om ervoor te gaan zorgen. Als de goede herder dat doet. Of die goedertier een vader. Bevrijden, verzorgen. Overblijfsel, een rest. Bestaande uit mensen van Juda. En Efraïm. verwerf. Dat is natuurlijk mooi, hè? Zo'n woord, loskopen om ervoor te zorgen. Daar zou je een preek over kunnen houden op zich. Hij zal als een koning die armen met gerechtigheid richten. Hij zorgt voor vrede. Hij zorgt voor een heilig volk ook. Die rest, dat overblijfsel, dat zal gezuiverd worden, gelouterd. Klein gemaakt door en voor God. Wanneer zal dat zijn? Wanneer zal dat zijn? Je weet misschien nog, vorige keer vergeleken we die profetie over de wolf en het lam. Met zo'n lampion, met allemaal baantjes of een accordeon. En dat laatste baantje, dat was de hemel op aarde. Er komt een nieuwe hemel, er komt een nieuwe aarde. Maar daartussen, daarvoor zaten ook al van die baantjes. Vervullingen van de belofte. Nou, zo is dat ook hier. Wanneer zal God dat overblijfsel uit de ballingschap, uit het wrak van de ballingschap halen en terugbrengen? Dat is in de tijd van Esra en Nehemia. Dan zie je die eerste baantjes, die eerste vervulling. Juda krijgt verlof van koning Kores om terug te keren, toestemming naar hun eigen land. En niet alleen Juda keert terug, ook mensen uit Israël, Efraïm. En niet alleen uit Babel en uit het Assyrische Rijk, nee, overal vandaan. Vanuit de toenmalig bekende wereld, de vier hoeken van de einde van de aarde. Overal zijn de Joden naartoe verdreven, naartoe gevlucht. En God maakt zijn beloftewoord waar. Zijn volk keert terug, het overblijfsel daarvan. Maar er zijn nog meer baantjes in die lampion, nietwaar? Er zijn nog meer vervullingen. Vers 11 spreekt over het te dien dagen. Op die dag. Welke dag was dat? De dag dat het reisje komt, dat het reisje zal regeren. Dat die banier opgeheven zal worden, Christus gekruisigd. Dat hij gepredikt wordt. Met Pinksteren zie je daar iets van. Er zijn daar Joden in Jeruzalem, duizenden Joden die tot bekering komen. Maar ook na Pinksteren. We zagen vorige week die lijn lopen naar het boek Handelingen. De vervallen hut van David, die wordt opgericht, profeteerde Amos. Nou, dat was in die tijd, zei Jacobus in Handelingen 15. En Amos die profeteerde ook over een rest, ook over een overblijfsel. Amos 9 vers 12. Opdat die overblijvende mensen, zegt Jacobus dan weer, opdat die overblijvende mensen de Heere zouden zoeken. Handelingen 15 vers 17. Overblijvende mensen. Dat is dus ook in de tijd van de prediking van het evangelie. Dat zal vrucht voor Juda, vrucht voor Efraïm, voor Israël opleveren. Gemeente, dan kun je ook wel begrijpen dat de jaloezie, die nijd van Efraïm op Juda, weggaat waar de tekst van spreekt. Er was jaloezie omdat de tempel in Juda stond. In het buitenland, hè, zo ervaren de mensen uit Efraïm, uit het tienstammenrijk dat. En veel mensen liepen toen ook over naar Juda, waarop de koning bedacht om in Dan en Bethel dan ook maar van die heiligdommen te plaatsen. Maar die nijd, die twist, die wrok verdwijnt als Israël weer terugkeert uit ballingschap en zich verzamelt rondom en in Jeruzalem. Niet vanwege het nationalistische Joodse eenheidsgevoel. Nee, vanwege het werk van God. En in het Nieuwe Testament kun je zeggen ook omdat het hart verbroken wordt door de Heilige Geest. Omdat het Joodse volk gaat inzien wat ze gedaan hebben. Tegen God gezondigd. als de Heere dan zijn genade aanbiedt en aanreikt, wat een wonder. Dan gaan ze samen vragen uit Juda en uit Efraïm, wat moeten we doen? En dan vind je elkaar in bekering en geloof in de Heere Jezus. Dat gebeurt nog steeds, gemeente. Dan werkt de Heere ook vandaag, niet waar? Als de Heere met zijn Heilige Geest in je hart en leven gaat werken, dan word je klein. Dan word je klein. Word je een ootmoedig mens. Dan ga je jezelf veroordelen. Ik heb niets verdiend, geen genade waard, eeuwige ballingschap. Maar als er dan geloof zicht op de Heere Jezus mag komen, dan word je nog kleiner. Dan mag je nog dieper van verwondering, van kleinheid. En dan kun je niet meer op een ander neerkijken. Ook niet als die ander net iets anders denkt dan jij. Dan word je een ander mens. Vredelievend. Een metgezel van allen die zijn naam ootmoedig vrezen. En niet alleen van de mede-Joden, maar ook van de christenen die diezelfde Messias nodig hebben. De volken rondom, heidenen. Vers 14, die wijst daarop. Dat is trouwens niet eens een gemakkelijke tekst op het eerste gezicht. Ze zullen de Filistijnen op de schouder vliegen. En zoals een roofvogel zich op zijn prooi stort. Ze zullen die van het oosten beroven. De gemeente, dat past helemaal niet in dat plaatje van de vrede. Niet waar? Zal Israël dat echt doen? De volken rondom onderwerpen, een grondgebied in bezit nemen? Gebeurt, is dat wat er vandaag de dag misschien gebeurt, vervulling van deze belofte? Of zal het reisje uit de wortel van Isaïe dat doen? Nee. Nee. De gedachte was er wel dat de Messias met het zwaard zou vechten, letterlijk. En inderdaad, hij zal zijn vijanden voor eeuwig straffen. In vers 4 kun je dat lezen. Maar hij was en hij is eerst de Messias van genade en van vrede. Een Messias die met geestelijke wapens streed. Door middel van de prediking. Door middel van de preken van Paulus en van Petrus. Als de vervallen hut van David weer wordt opgericht. Ja, dan zullen ze ook aan Edom hun handen slaan. Ook Amos verwijst in dat hoofdstuk, Amos 9, naar Edom. Opdat ze erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom. En al de heidenen die naar mijn naam genoemd zullen worden, spreekt de Heere die dit doet. Het gaat dus over die rest, dat overblijfsel. En over hen die geestelijk getroffen worden in hun hart. En in Christus gaan geloven. En straks dan komt die laatste vervulling. Als dat overblijfsel van het volk Israël verzameld wordt rondom de banier Christus. Als de volheid van de heidenen is ingegaan. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Hun zonden worden weggenomen. En tegelijk, gemeente, geheel Israël zalig zal worden. In datzelfde hoofdstuk heeft Paulus het ook over een overblijfsel. Romeinen 11, vers 5. Dat overblijfsel is geheel Israël. Zalig. Eén met Gods volk uit de heidenwereld. Jood en heiden die hun heil in Christus zien. Gemeente, dat is heel rijk. En tegelijk blijft het ook aangrijpend, niet waar? En moeilijk, gewoon moeilijk. Want een overblijfsel is niet alles. Dat is maar een deel. Niet alle mensen keren terug. Niet alle mensen, niet alle kerkmensen worden behouden. Er zijn er die verloren blijven en verloren gaan. Ligt het aan de Heere? Ligt het aan de Heere? Dat er maar een overblijfsel teruggehaald wordt. Nee toch, gemeente. Hoe komen de mensen in ballingschap? Hoe komen ze daar? De Heere die had honderden keren gewaarschuwd. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Dat was toch een eigen schuld, een eigen keus. En hoezo bleven ze daar? Heel veel mensen die gelegenheid kregen en toestemming van koning Kores om terug te gaan. Waarom bleven ze daar? Velen bleven er omdat ze het goed hadden. In Babel. Niet iedereen keert terug. Niet iedereen wordt behouden. Terwijl wij allemaal ten diepste in ballingschap verkeren, nietwaar? Door de zonde, los van God. We hebben onszelf als het ware in de prak gereden. We zitten vast in het wrak van zonde, ondeel, schuld, ongeloof. En als er een deel uitgehaald wordt, dan is dat genade. En als een deel verloren blijft, dan kunnen we God niet aanrekenen. Een deel. We bidden wel eens, ik hoop dat u dat ook doet, gemeente, dat heel de gemeente behouden mag worden. En er is genade en overvloed bij de Heere voor iedereen. En toch een overblijfsel. Omdat het merendeel niet zag in het leven van genade, in het dienen van de Heere. Ook in het Nieuwe Testament, de Heere Jezus die spreekt over een klein kuddeke. En hij heeft het over 5 wijze maagden. Naast die andere 5 die dwaas waren. Hij heeft het over velen die op de brede weg wandelen. Weinigen die door de nauwe poort ingaan. Dat is dus een heerlijk evangelie. En tegelijk aangrijpend, gemeente. Een deel. Velen leven gewoon verder. Zonder Christus. Aangrijpend. Grijpend. Wie zou niet in tranen uitbarsten? En tegelijk de vraag voor u en voor jou en voor mij. Bij welk deel hoor je nou? Bij dat deel dat zich naar God toekeert. Je moet jezelf toch geen rust gunnen. Voordat je weet of je bij de Heere hoort en zijn eigendom bent. Wedergeboren bent. Hoe moet ik dat weten? Hoe kan ik erbij horen? Nou, gemeente, dan moet je maar eens op Gods hand letten. Hij zal het doen. Hij zal het doen. Terugbrengen, redden. Door zijn hand bereidt hij een weg. Dat is het tweede punt, de weg die bereid wordt. Er zal een overblijfsel terugkeren, verworven worden, vergaderd worden. De Heere zal het doen. Dat komt niet omdat de mensen zelf op dat idee kwamen, nee. Omdat die mensen zelf alle belemmeringen om terug te gaan eventjes zouden oplossen. Helemaal niet. Er waren geen mogelijkheden. Bovendien, Israël was zo ver weg. En de machthebbers die stonden niet toe om zomaar terug te gaan. De mogelijkheden die waren er niet. Die waren afgesneden, om het zo te zeggen. En veel mensen dachten daar niet eens aan. Het leven in ballingschap, dat wende op den duur. Je kon een bedrijf opbouwen in Babel. Joden die zijn best bedreven in de handel. Niet waar, ook vandaag de dag. En als je je nou een beetje aanpaste, dan kon je best ver komen. God die moest eraan te pas komen. Om dat volk weer terug te halen. De gelegenheid geven, de harten neigen. En dat zegt Jesaja hier dan ook. De Heere zal ten andere malen, voor de tweede keer dus, zijn hand aanleggen. Zijn almachtige hand om weder te verwerven het overblijfsel van zijn volk. Hij zal een banier oprichten. Hij zal alle hindernissen uit de weg ruimen. Niets kan zijn werk tegenhouden. God zorgt voor een weg als al die menselijke wegen afgesloten zijn. Hij zal de inham van de zee van Egypte verbannen, vers 15. En die rode zee, dat is een beeld van alles wat God tegen lijkt te houden. En zoals die rode zee geen hindernis was voor dat volk Israël, toen God zijn volk uit Egypte bevrijdde, zo zal ook nu niets zijn of de terugkeer van dat overblijfsel tegenhouden. En hij zal zijn hand bewegen tegen de rivier. Door de sterkte van zijn wind zal hij zorgen dat die brede rivier in zeven stroompjes geknipt wordt. En dan kun je er gemakkelijk doorheen, nietwaar? Door een brede rivier niet. Maar als je die opdeelt in zeven stroompjes, dan kan je er zo doorheen. Hij maakt van een berg een vlak veld. Dat is een ander beeld wat Jesaja gebruikt. Er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel, vers 16. Een weg zonder hindernissen, zonder struikelblokken, zonder slagbomen, zonder stenen, stolpoorten of struikrovers of wat ook maar. Een gebaande weg. Je kunt er zo overheen terug naar huis. Dat is ook typisch zo'n uitdrukking die je heel vaak in dat Bijbelboek Jesaja tegenkomt. Een gebaande weg, hè? Denk aan die andere adventsprofetie. Bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Jesaja 40. Of Jesaja 35. Al daar zal zijn een verheven baan. Een weg. En de verlosten die zullen daarop wandelen. De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen ze krijgen. Maar droefheid en zuchting zullen wegvlieden door die weg, die verheven baan. En je ziet ook in Jesaja 35 weer zo'n lampiongemeente. Allerlei vervullingen, nietwaar? De terugkeer uit ballingschap via die weg. Maar ook die uiteindelijke, definitieve verlossing. Als inderdaad de droefenis en de zuchting weg zullen vlieden. En eeuwige blijdschap over zal blijven. Dankzij die weg, die gebaande weg. Waarover God naar zijn volk komt. En dat volk weer terug naar Israël en terug naar God. Jawel. Een weg die er eerst niet was. Maar die er kwam, dankzij Gods hand. De gemeente, die weg ligt er ook vandaag. In de Heer Jezus, de geboren koning, het reisje uit die afgehouwen tronk van Isaï. Een weg. De gemeente, door de zonde is er een ravijn gekomen. Besef je dat? Tussen God en ons. Wij hebben dood en verderf over ons heen gehaald. En onszelf. Ja. Dat beeld blijft aangrijpend. Misschien zegt iemand, dominee, als u het meegemaakt hebt, dan zou u dat voorbeeld niet gebruiken. We hebben onszelf in de prak gereden. En nog veel erger. En niemand kan en wil eruit. Want de kennis van God en van zijn wegen hebben we geen lust. En als we terug zouden willen keren, dan krijgen we te maken met die kloof. Die overbrugd moet worden. Er moet aan Gods wet voldaan worden. De straf moet betaald worden. God eist dat we volmaakt zijn. We zijn niet volmaakt en we kunnen niet betalen. Wat dan? Er is een manier opgericht. En de Heer Jezus is er een weg gekomen. Hij heeft die wet gehoorzaamd. Hij heeft aan dat recht van God voldaan. Hij heeft volmaakt geleefd zonder zonde. Hij heeft geleden en hij is aan het kruis van Golgotha vervloekt. En doordat dat kruis van Christus nou in dat ravijn geplaatst is. En de kloof die er gekomen is. Is er een brug gekomen. Een genadeweg terug naar God. Voor Israël en voor u en voor jou en voor mij. Dat is de enige weg. En de Heere roept, wend u naar mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde. En de Heere Jezus zegt het, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En waarom komen er zoveel niet? Waarom komen er zoveel niet? Omdat je jouw leven op dit moment wel prima vindt? Of omdat je hoopt dat je later nog wel eens terug kan keren? Waarom wacht je? Ja, dominee, er zijn toch al mensen teruggekeerd, hè? Eruit gehaald in middelharnis. Jawel, wat een genade, groot wonder is dat. Maar als je de Heere nu mag kennen, gemeente, dan zul je toch niet stoten aan deze woorden. Aan het appel op het hart van hen die dat nog niet kennen. Dan zul je toch in verwondering en stilzitten te luisteren. Waarom, Heere, was het nou op mij gemunt? Een rest. Een wonder dat ik daar nou bij mag horen. Waarom Gods genade aan mij, Heer, werd betoond. Ik vroeg niet naar u, maar u vroeg naar mij. Ik zocht u niet, maar u zocht mij. En u werd me te sterk. Zit je misschien nog in dat wrak? De eeuwigheid snelt dichterbij. Je bloed vloeit weg. Hoor toch, gemeente. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gezonden heeft. Dat is zo rijk, gemeente. Maar daarmee ben jij nog niet. Nee, daarmee zit je nog vast. Misschien is het wel je vraag, hoe wordt het nou voor mij? Hoe kom ik daar nou uit? Hij heeft zijn zoon gegeven. Ja, op dat een. Ieder die in hem gelooft, niet verderven. Dat is de weg. Het geloof is het middel om eruit gehaald te worden. Het geloof in de Heere Jezus. En in zijn offer. En in zijn werk. En in zijn bereidwilligheid. En in zijn mogelijkheden. Waar ik alleen maar onmogelijkheden zie. Terugkeren naar God. Dan moet je dat oude leven achter je laten. Breken met de zonde. En afzien van jezelf. Je eigen kracht leren verachten. Belijden. Belijden. Het is mijn eigen schuld, Heer. Ik heb u de rug toegekeerd. Maar keer dan terug. Keer toch terug. De Heilige Geest die werkt dat door middel, dat geloof, door middel van de prediking van het evangelie. In het woord buigt hij zich naar u toe, als die grote ontfermer. En dat voor zulke mensen. Niet voor nette mensen. Die zijn er niet. Niet voor mensen die gelovig zijn. Want die zijn er ook niet. Niemand is dat uit zichzelf. Het is een weg voor zondaren met alleen maar gebreken, met alleen maar schuld. Los van God, in ballingschap. Is dat nou geen wonder, gemeente? Zolang wij zelf nou nog wegen zien, ja, maar ik heb toch dit en ik heb nog dat. Ja, dan is er geen behoefte aan Christus. En toch elke zondag, elke preek, elke keer weer, komt de Heere. En rijdt die grote heilige hulpdienst, die de brandweer en de ziekenauto en de politie ver te boven gaat langs. En wordt de banier omhoog geheven, Christus. En al die op hem ziet, die wordt behouden. O Heere, open dan mijn ogen op dat ik zien mag. Heere, red ook mij. Is dat de taal van je hart? Wat je dan ook gedaan hebt. In welke strik je ook vastzit. Welke zonde je ook bedreven hebt. Misschien ben je wel naar prostituees geweest of wat ook maar. Of verslaafd of wat. Wat het ook is. Misschien denk je wel bekeerd worden, zalig worden, vergeving ontvangen. Dat kan niet voor mij. En daarom blijf je maar hangen in dat oude leven zonder God. Er is een weg, gemeente, een weg. Door God gebaand, zonder stenen. Door Gods hand, zegt de tekst. En je hoeft geen kilometers af te leggen voordat je op die weg belandt. Nee. Want de Heere Jezus is de weg. En hij staat voor je in het woord van God. En hij is gestorven voor alle mogelijke zonden. Ook voor de zonde van overspel en moord en prostitueebezoek en trots en fariseïsme en hoogmoed en akelig geroddel gepraat over anderen en wat het ook is. Bij hem is raad voor alles. En is vergeving voor alle zonden. Zijn bloed reinigt. Hoe je op die weg komt, gemeente, ja, je moet dat poortje door, niet waar. Dan kan iedereen door. Maar je moet wel bukken. Op je knieën. O Heere, leer het me toch. Leer het me toch. Mijn hart is zo hardnekkig. En de zonde zit aan me vastgeplakt. Nou, dan mag je met die zonde naar hem, gemeente. Jezus is de weg. En dan moet de Jood inderdaad zijn ongeloof leren beleiden. En het verzet tegen de Messias opgeven. En dan moet u weer wat anders beleiden. En tegelijk, wat lijken we op dat Joodse volk? Geen oog en hart van nature voor de Heere Jezus Christus. Er is een gebaande weg. Door zijn hand. Ook als je straks, en dan denken we weer eventjes aan die lampion, hè. Aan die vervullingen van die belofte. Ook als u nu voor iets staat waarvan u zegt, ja, hoe moet het? Ik zie geen mogelijkheid, ik zie geen oplossing. Die hand van de Heer, die kan een weg banen. Als je moet sterven, het laatste stukje van de levensreis moet afleggen, het laatste stukje ervoor, maar ook de doodsrivier door. Hij heeft de weg gebaand, Jezus. Hij heeft het gedaan. Zal hij het dan straks niet doen? Van die brede doodsrivier 7 kleine stroompjes maken. En die rode zee een pad. Omdat hij in de zee van Gods toorn ten onder ging. Om het wrak van onze verlorenheid binnen te gaan met gevaar voor eigen leven. En het is hem heilig fataal geworden als het ware. Opdat wij bevrijd zouden worden, gemeente. En hij stierf. Hij werd begraven. Hij stond op. Zodat sterven begraven worden. Navolgen van de Heere Jezus mag zijn. Ik zet mijn treden in uw spoor. En als u Christus lief gekregen hebt en nodig hebt, dan mag ik u zeggen dat de armen van die God, van zijn Vader onder u zijn. En dat de armen van de Heere Jezus u dragen. En dat zijn hart in liefde brandt. En dat de ogen van het Lam uitzien van verlangen. Om u te ontmoeten, een gebaande weg door de dood heen. En straks, ja, dan komt dat moment. En dan zijn we echt aan het einde van die lampion gekomen. Als de bazuin zal klinken. Dan zal God zijn engelen uitzenden naar de vier einden van de aarde. Om het overblijfsel binnen te halen. De oogst voor de koning. Zul je erbij zijn? Of ben je zo iemand die nog geen lust erin heeft gekregen om de Heere te vrezen? Verschrikkelijk als je als onkruid in het vuur geworpen wordt. Voor eeuwig, omdat je niet gewild hebt. Omdat je de preken, omdat je het genadeaanbod van de Heere genegeerd hebt. En er overheen geleefd hebt. Maar zalig als je bij die banier bent uitgekomen. Terechtgekomen bij de Heere Jezus. Bij de voet van het kruis, gemeente. Daar zul je in mogen gaan. Jawel. We steken dan het hoofd omhoog om de eerkroon te dragen. Door u alleen. Om dan heel gauw, die kroon weer aan zijn voeten te werpen. Want gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer. En de kracht, ja, tot in eeuwigheid. Amen. We zullen de Heere danken. En er is iets wat ik nogal eens vergeet, maar op de school van de Bijbel in groep 4 in Sommelsdijk, daar zit een meisje, Tirza Sierenveld, en die heeft leukemie. Die is heel ernstig ziek. En een aantal kinderen uit de kerk die zitten bij Tirza ook in de klas. En we hebben hier als gemeente nog nooit voor haar gebeden. En voor haar ouders. En misschien is het ook goed om dat wel te doen. Dus dat willen we ook doen op dit moment. Zullen we danken en bidden. Trouwe en genadige Heere in de hemel, we zeggen uw naam ootmoedig dank voor wat u ons geschonken hebt. Wat een wonder, Heere, dat die banier, die heilbanier, nog mag staan in de prediking van het evangelie. Dat er nog genadetijd is voor ons, maar ook voor Israël. Heere, u hebt een overblijfsel dat naar de verkiezing is, zegt Paulus in Romeinen 11. En Heere, we bidden voor dat volk, of u wil geven dat ook het volk Israël zalig mag worden. Dat ze heil mogen gaan zien, redding in de Heere Jezus, hun geboren koning. Ja, Heere, wilt u de beloften vervullen. En wilt u door uw hand dat volk bij de Messias brengen. Zo bidden we, Heere, voor heel deze wereld. Ontferm u over het volk van Oekraïne. En we bidden, Heere, of u vrede wil geven, ook daar. We danken u dat we zo samen met de vele gasten ook hier in uw huis mochten zijn. Heere, zegen hen, zegen ons allen. Breng ons vanavond weer samen rond uw woord, Heere. Zegen de zondagschool, de kerstfeestviering van de min 16 vanmiddag. Heere, woon en werk in het midden van de gemeente. Ja, Heere, we willen ook bidden voor Tirza Sierenveld, die ernstig ziek heeft, die een ernstige vorm van leukemie heeft. Wilt u voor haar zorgen en wilt u bij haar zijn? En Heere, u bent toch een God van wonderen. U kunt een weg banen waar geen weg is. Zoudt u Tirza, kon het zijn, beter willen maken, Heere. Maar bovenal mag ze een schaapje van u zijn, van de goede herder en van die grote kudde. Want dat is toch het allerbelangrijkste. Zorgt u voor haar vader en moeder, voor het gezin, maar ook voor de kinderen van groep 4 van de klas en voor de juffrouw. Ja, Heere, wilt u zo aan Tirza denken en wees met ons allen. U kent ons, u ziet ons, u weet wat we nodig hebben. Geef dat we allemaal als een schaap opgezocht door u achter die grote herder aan mogen gaan. Leven mogen van zijn zorg en van zijn offer. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. We zingen uit de lofzang van Maria het 3e en 7e vers. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. En het 7e zijn goedheid klomt en top. Hij nam zijn Israël op 3 en 7 van de lofzang van Maria. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.